Mag je de marktplaats van zorg noemen of doe ik het dan tekort?
Nee, je doet het zeker niet tekort. Ik denk dat het ook echt zo is. Ik weet alleen niet of dat prettig resoneert.
Zou de publieke sector het liefste zelf willen hebben? Dergelijks wat jullie hebben opgezet
dat zou ik snappen ook. Ik denk dat er ongetwijfeld een paar mensen achter hun hoofd zullen krabben en die denken, hoe is ons dit overkomen?
Dit is Slimme Zorg, een podcast van T-Talks voor zorgprofessionals. Maar ook voor iedereen die meer wil weten over vernieuwing in de zorg. Mijn naam is Tom Jessen en in deze aflevering praat ik met Dick Gorris van Zorgdomein.
Ik heet Dick Gorris, maar in heel veel ziekenhuizen waar ik ben geweest heet ik tegenwoordig Dick met 1K Gorres.
Zorgdomein is een digitaal platform waar zorgverleners zorg vragen, zorg aanbieden en ook op een snelle en veilige manier patiënteninformatie kunnen uitwisselen. Het platform is particulier, maar mensen in de publieke sector zouden het maar wat graag bedacht hebben. Daarover ga ik praten met Dick, die sinds oktober 2019 aan het roer staat bij Zorgdomein. En dat bevalt hem goed. Dick, welkom.
Dankjewel. Het is een voordeel dat ik het bedrijf natuurlijk al ken. Ik heb hiervoor al 3 jaar bij Zorgdomein gewerkt. In eigenlijk alle hoedanigheden wel alle afdelingen binnen Zorgdomein gezien, doorlopen, dan wel aangestuurd. Dus ondanks dat commercieel directeur wat het toen was, wel veel breder in kunnen zetten. En dat is een enorm voordeel nu natuurlijk, omdat ik het merendeel van de mensen gewoon goed ken. En snap wel wat alle afdelingen doen. Dus dat scheelt mij een hele hoop tijd met inwerken. Neemt niet weg dat je een heleboel nieuwe dingen wel op je pad krijgt. Je bent eindverantwoordelijk nu voor het hele bedrijf, de operationele gang van zaken, de samenwerking met de Raad van Commissarissen. De vraagstukken die op je bord nu komen, waarvan ik van tevoren had gedacht, dat zal wel meevallen. Nou, ook een paar nieuwe vraagstukken, dus dat is alleen maar leuk.
Eventjes de elevator pitch, want er zullen misschien mensen zijn die zeggen zorgdomein wel een keer gehoord, maar wat doen jullie precies in een paar zinnen?
Ja, wij zorgen dat je zorg kan vinden op ons platform die past. En als je het hebt over je, wie is dan je? Nou, in Nederland hebben wij het poortwachtensysteem. Dat betekent dat jij samen met je huisarts, jij als patiënt of consument praat ik liever over, met je huisarts de juiste zorg krijgt. En wat doet de huisarts? Die kijkt op basis van het gesprek met jou waar jij heen moet. Dat kan een ziekenhuis zijn, GGZ, VVNT, specialistische kliniek. En met de applicatie van Zorgdomein, daar is het, dat is een platform. Daar komt echt de zorgproducten, het zorgaanbod bij elkaar, waardoor jij een goede keus kan maken wat het best voor jouw situatie past.
En dat platform is online, dat is een app of een website?
Ja, dat is een website, is ook mobiel toegankelijk. Alleen in het huisartsenland, het merendeel die het dan gebruiken, is 94% is desktop gebruik. Dat is natuurlijk heel anders dan andere platformen waar ik vandaan kom, daar is precies andersom. Maar het is ook per app beschikbaar en die gebruiken het inderdaad. En je moet je voorstellen dat dat een vraag-en-aanbod systeem is waar hij dan inderdaad de keuze maakt op basis van jouw gegevens.
Dus eventjes heel concreet, een huisarts is actief op het platform en gaat op zoek naar specialisten in ziekenhuizen waar die patiënten naar kan doorverwijzen.
Hij kijkt echt naar het zorgaanbod wat een zorginstelling heeft. Dus niet zozeer specifiek de specialist zelf, maar echt naar het zorgaanbod wat dat bijvoorbeeld ziekenhuis dan aanbiedt. En kijk naar, hoe ver is dat dan? Hoe lang is de toegangstijd? Wat is de inclusiecriteria voor mijn patiënt? Past dit beter? Hij overlegt ook met de patiënt, wil je dit of wil je dat? En op basis daarvan maakt hij een keus. En ik vind het eigenlijk leuk wat je zegt. Ja, je kan je voorstellen wat er allemaal nog meer mee kan, inderdaad. Specialisten als persoon zullen ze misschien in de toekomst ook nog beter gaan profileren. Misschien de instelling zelf ook wel.
Ja. Mag je de marktplaats van zorg noemen of doe ik het dan tekort?
Nee, je doet het zeker niet tekort. Ik denk dat het ook echt zo is. Ik weet alleen niet of dat prettig resoneert. Het neemt niet weg dat het gaat over het matchen van vraag en aanbod. Ja, en dat is daadwerkelijk wat we doen en dat is gewoon een marktplaats.
Ja, ik weet niet of jij daarbij betrokken bent, maar op een gegeven moment hebben degenen die dit begonnen zijn een gat gezien in de markt. Want ja, in de zorg gebeurt er wel een en ander digitaal. Maar dit is echt een hele forse stap in het echt digitaliseren van het hele zorglandschap, toch?
Ja, correct. Ja, jij zegt gat in het markt. Ik ken beide ondernemers die dit gestart zijn, als Walter Balestra en Jaap Malders. Dat is niet zozeer vanuit het perspectief gat in de markt ontstaan. Het is ontstaan vanuit een adviesbureau, dat heette toen de tijd Plexus, dat is nu onderdeel van KPMG, die zorginstellingen adviseerde op heel veel vraagstukken. En vanuit die vraagstukken kwam eigenlijk naar voren, jongens, maar dit moet gedigitaliseerd worden. He, om een voorbeeld te geven, toen de tijd was het zo, dan ging je als patiënt naar een ziekenhuis of een zorginstelling. Dat was het, je wist de draaideur. Maar je had geen idee wat erachter gebeurde. Je weet begot niet in welke bijvoorbeeld maatschappen zich erachter verhouden of welke zorgproducten ze daadwerkelijk leveren en op welke manier. He, kan je op één dag terecht voor en een diagnostiek en een medische ingreep of moet je 3 keer terugkomen? Zij hebben gedacht, daar moet behoefte aan zijn om dit transparant te maken. Nou, noem dat een gat in de markt, maar zij hebben in ieder geval gedacht van ja, wij kunnen het niet over ons hart verkrijgen om dit niet gewoon ons transparant te maken voor uiteindelijk de patiënt en de verwijzer. Dat zijn ze 20 jaar geleden gestart, dat is echt best wel lang. En dat begon met een verwijsklapper in Leiden. Dat denk ik dat heel veel mensen dat nog wel herkennen vanuit de zorg. En dat is verworden tot echt een online digitale applicatie waar vandaag de dag eigenlijk elke zorgaanbieder en in ieder geval elke zorgverwijzer gebruik van maakt om de juiste zorg op de juiste plek te vinden. Ja.
En het, dus wat dat betreft is iedereen, participeert iedereen op het platform of met het platform. Je zegt al 20 jaar. Geeft dat, hoe verklaar je die 20 jaar eigenlijk? Heeft dat te maken met het karakter van de sector waar je in actief bent? Of zijn er andere externe factoren waardoor dat relatief lang geduurd heeft? Tenminste, dat is mijn inschatting daarvan.
Ja, ik denk ten opzichte van, ik noem maar even, de vrije maatschappij is dit, klinkt dit niet echt disruptive, om zomaar zo'n populair woord te gebruiken. En de zorg leent zich daar wat mij betreft ook niet voor deze termen.
Zeg zijn maar. Jullie wel een disruptive? Zie je jezelf zo?
Nee, zo zie ik mezelf niet. Ik zie onszelf meer als een hele noodzakelijke toevoeging vandaag de dag en ook in de toekomst wat de zorg nodig heeft en waar wat 20 jaar geduurd heeft om hier te komen.
Maar wat is het? Kun je misschien dat extra uitleggen door uit te leggen wat de toegevoegde waarde is, uiteindelijk voor de patiënt, maar ook voor de mensen die op het platform zitten, dat het digitaal gebeurt.
Ja, nou, dan moet je eigenlijk gewoon een situatie vergelijk maken van hoe was het vroeger, voordat we bestonden, en hoe is het nu. Even in ogenschouw nemen dat je eigenlijk 4 partijen hebt die rondom de zorg mee gemoeid zijn. Dat is namelijk jouw huisarts, de zorgverwijzer, dat is namelijk de zorgaanbieder, de instelling waar je heen gaat, jijzelf als consument, noem het maar patiënt in zo'n traject, en in die end ook uiteindelijk de verzekeraar. Dat is uiteindelijk wel een partij waar je als patiënt ook mee te maken hebt. Dat zijn eigenlijk de 4 spelers waar rondom de zorg zich afspeelt. Nou, vroeger was het zo. Je kreeg een verwijsbriefje en daar stond iets op in het handschrift van de huisarts. En daar stond dan iets op van bel de zorginstelling.
Vaak onleesbaar.
Ja, totaal onleesbaar. En ik heet Dick Gorres, maar in heel veel ziekenhuizen waar ik ben geweest heet ik tegenwoordig Dick met 1K Gorres. Ja. Zo heet ik in het systeem. En daar begint het al met...
Beetje zeg maar, Starbucks.
Ja, klopt. Dat schrijven ze mooi op het bekertje. Dat heeft zowel zijn charme, maar in efficiënte termen te spreken is dat natuurlijk niet heel erg prettig. Niet voor de zorginstelling, die daarmee fouten maakt helaas. Niet voor mij als patiënt, want ik heet toch echt anders. En laat staan ook voor de verwijzer die uiteindelijk weer informatie terug wil ontvangen over Dick Gorres in plaats van Dick Gorres. Dat kan namelijk een verschil zijn die heel erg belangrijk is vanuit privacyoverwegingen. Je wil namelijk dat de juiste gegevens terugkomen bij de juiste patiënt natuurlijk. Maar dat is maar 1 klein gedeelte. Vervolgens weet jij, puur op basis van het verwijsbriefje, eigenlijk helemaal niks. Je wordt gebeld, dat was toen de tijd, en je ging en dan kwam je daar. En dan zei iemand, oh, was het hiervoor? Nee, dan kunt u beter naar iets anders gaan. Oh, maar dit hebben wij 3 dagen de tijd voor. Komt u over 3 dagen maar weer terug? Of, oh, deze moet eerst een prikje zijn en over 3 dagen kunt u dan terecht voor iets anders. Nou, je kan je voorstellen dat dat zowel ook logistiek een enorme impact heeft op mensen. Stel je bent een moeder van 26 jaar met 3 kinderen thuis. Of 26 of 36. Je bent een moeder met 3 kinderen thuis. In de oude situatie. Hè? Nieuwe situatie zit ook mannen thuis. Dan moest je 3 keer een oppas. 3 keer heen en weer. Nou, je voelt al wat daar niet allemaal goed gaat. Dus het is alleen puur op het logistieke vlak en wat dit allemaal voor een impact heeft voor jou als patiënt. Maar voor de huisarts ook. Die moet informatie terugkrijgen. Die krijgt hij niet terug in zijn huisartsinformatiesysteem op de goede manier. Want hij krijgt namelijk de verkeerde naam terug en moet het overtypen. En in het ziekenhuis exact hetzelfde. Daar was geen koppeling. Dus daar zaten mensen in ieder geval te zorgen dat zij de verkeerde naam van Dick Gorres in aan het vullen waren in hun systeem. Met alle fouten van dien. Dat gebeurt dan. Dat is heel menselijk, dat is heel logisch, gebeurt in elke industrie. Is dus niet specifiek ten gunste van de zorg. Nou, nu even fast forward naar vandaag de dag. Je snapt dat al die beperkende zaken die te maken hebben met fouten maken, handmatig omdat je mensen dingen laat overtypen, dat is al allemaal passé. Dat heb je eigenlijk helemaal niet nodig. Maar het gaat nog veel verder. Op het moment dat vandaag de dag de verwijzing digitaal wordt gemaakt, kan je ook al een vergelijk zien van, kan ik daar volgende week terecht of over 3 maanden terecht? Je kan je voorstellen dat je ook kan zien, voor jouw specifieke ingreep bij die specifieke knie, het specifieke gedeelte van die knie, welke zorginstelling daarvoor misschien wel de meeste verwijzingen heeft ontvangen ten opzichte van anders. Dat je kan oordelen van, ja, ga ik naar een zorginstelling toe die dat 500 keer heeft gedaan of misschien wel 10 keer? Dan is misschien afstand helemaal niet meer belangrijk voor jou. Ik noem even wat. Dus dan ga je het al over de kwalitatieve keuze een beetje hebben zonder echt over proms of prems te praten. praten. Maar het gaat wat dat betreft ook nog verder. De systemen van zowel de huisartsen, het huisartsinformatiesysteem, als de systemen van de ziekenhuizen, die zijn volledig gekoppeld. En dat betekent gestructureerd gekoppeld. Er wordt dus niet een pdfje over de lijn gegooid, waardoor weer een overtypmechanisme aan de gang moet gaan. Maar echt gestructureerde gegevens die gestructureerd in die systemen staan. Dat is dus wat dat betreft foutloos. Daarnaast ook heel belangrijk is, als je naar het ziekenhuis gaat, word je niet verwezen naar de voordeur, waardoor je weer aan de balie moet staan en zeggen waar je heen moet. Maar als ze het goed inrichten, weet jij precies waar binnen naar het ziekenhuis jij moet gaan en welke subbalie, noem ik het dan maar even, hè, op welke afdeling jij moet zijn. En daar ben je volledig bekend met al je gegevens, met alleen die gegevens die relevant zijn voor die specifieke ingreep. Dus niet jouw hele dossier natuurlijk. En uiteraard informeren wij de patiënt ook dan digitaal. Waar moet je dan heen? Wat is de verwijsbrief? Wat is de inclusiecriteria? Wat wil de zorginstelling van jou ontvangen als je komt? Ik noem maar eens wat, een potje plas, om zo maar eens even plat te zeggen. En neem een schone onderbroek mee.
Kortom, gemak, snelheid.
Ja, enorm. Ja. Ik gebruik heel veel teksten, maar het gaat verder dan logistiek. Het is gemak, het is inzage, het is keuze, heel veel factoren.
Kun je inzichtelijk maken wat het voor, want het gaat allemaal efficiënter. Is daar een kostenvoordeel, daar moet een kostenvoordeel behaald zijn door het zo in te richten? Want het gaat allemaal veel makkelijker dan 20 jaar geleden.
Ja, kijk, het kostenvoordeel, je kan zeggen, heel plat zeggen, nou, het scheelt een heel veel postzegels in ieder geval, de zorg. En dan heb ik niet over een aanbieder, maar je kan je voorstellen, in communicatie vroeger per post en papier, daar gingen postzegels doorheen. Als puur plat slaat, waren dat een paar euro's. En dan heb ik nog niet over de mensen die dienst waren om gegevens open te typen. Je hebt het dus vaak over per verwijzing met over tientjes, in ieder geval wat het vroeger was. Wij doen natuurlijk zelf onderzoek van, ja, maar wat kost het dan tegenwoordig? En dat is natuurlijk een wc-eend, vertelt wc-eend, adviseert wc-eend. Dus daar wil ik wel ver vandaan blijven. Maar ik kijk gewoon even naar de penetratiegraad van zorgaanbieders die zorgdomein gebruiken. Dat doen ze niet omdat het te duur is, laat ik maar eens even zo zeggen. Als dat namelijk zo zou zijn, dan hadden we zelfs klant niet. Dus wel degelijk hebben wij een enorme kostenbesparing al gerealiseerd voor de zorg, al 20 jaar. De vraag is een beetje of ze dat nog merken of voelen na 20 jaar. En dan wordt het een beetje gas-water-licht verhaal.
Hoe was het om al die zorgaanbieders op dat platform te krijgen? Was dat een makkelijk proces? Met andere woorden, was de vraag al voor dit systeem bij de verschillende zorgaanbieders aanwezig?
Nou kijk, dit gaat natuurlijk heel ver terug en ik ben er pas 3 jaar. Maar de overlevering is als volgt. Nee, dat ging niet makkelijk. Dat gaat met horten en stoten, zoals elk bedrijf wat je moet opstarten. Daar zit wat dat betreft ook natuurlijk veel risico in voor de ondernemers toen de tijd. Maar dat betekende dat wij een aantal instellingen met delen van maatschappen op ons platform kregen, zijn de pilot. En dan is het natuurlijk vrij lastig om bewijs te leveren dat het werkt. Omdat maar een klein deel van bijvoorbeeld een ziekenhuis dan het gaat testen.
Het functioneert helemaal goed als eigenlijk iedereen erop zit.
Nou, op een gegeven moment weet ik dat Walter Balestra toen het rijdt wel een shift heeft gemaakt. Door uiteindelijk ook in samenspraak met de zorgaanbieders te zeggen, jongens, wij hebben de ervaring, het gaat alleen werken als je geheel als zorginstelling erop gaat. Anders blijft het een pilot wat bij een paar mensen moet gaan beklijven, wat te weinig druk heeft vanuit de organisatie zelf om dit echt succesvol te maken, en dan werkt het gewoon niet. En dat is een van de beslissingen geweest waardoor je ziet, als je het gewoon goed aanpakt en het voordeel heeft voor het hele ziekenhuis, ja, dan ga je zien dat het gaat lopen, dan gaat het stromen, ja.
Ja, is er een periode geweest de afgelopen tijd dat je kunt zeggen, oké, toen waren we echt goed op stoom, toen ging het ineens best wel hard, omdat misschien één maatschap erop zit, de voordelen ook deelt intern, en dat andere afdelingen zeggen van, god, daar gaan we ook aan meedoen.
Ja, ik denk dat dat momentum sowieso bij de digitalisering kwam, maar het moment waarop we echt dachten van, ja, nu zien wij dat het merendeel, hè, dan ben je door, zeg maar, zo'n bepaalde kritische massa heen, dat is 6 jaar geleden sowieso, hè, dus dat is ongeveer 14 jaar nadat het gestart was. En ik geef nu als voorbeeld even de grotere zorginstellingen. Dat zijn grotere ziekenhuizen en grotere zelfstandige behandelklinieken. Maar tussentijds kwamen ook een aantal andere zorgmarkten erop. De verpleging en thuiszorg, de geestelijke gezondheidszorg. Maar dat is qua volume een stuk lager. Daar zagen we wel dat we door een bepaalde kritische massa heen gingen. Het grootste verschil was 3 jaar geleden. Toen hebben wij de applicatie dusdanig aangepast, waardoor het eigenlijk wel klaar weer is voor dat momentum en echt de verre toekomst. Want daarmee realiseerden we dat we eigenlijk als applicatie aankonden dat de granulariteit die in de zorg is, konden wij aan. Dus hè, we hadden het al net al gehad over de zorginstelling met de maatschappen erin. Maar tegenwoordig heb je, ja, wij noemen dat clusters, maar heb je binnen een bepaalde zorginstelling een cluster wat samenwerkt rondom een bepaald zorgproduct. die mensen die daaraan werken, hoeven niet specifieke diensten zijn van het ziekenhuis. Die kunnen ook ingehuurd worden of vanuit een andere zorginstelling komen. Nou, hoe weet jij nu als patiënt dat degene die daar specifiek voor het zorgproduct werken ook gerechtigd zijn om jouw gegevens in te zien? Nou, als je de verwijzing via zorgdomein hebt gedaan, dan kunnen wij er daar dus heel granulair aan allokeren van, hey, dit valt binnen deze zorginstelling, binnen dit cluster en binnen dit cluster werken deze mensen daaraan samen. Hoe ik het nu vertel, klinkt het ongelooflijk simpel, maar er zit een enorme complexiteit achter om dat te kunnen vangen in je applicatie en dat te laten beheren ook door de zorginstellingen. Nou, ik denk dat het grootste verschil is geweest, 3 jaar geleden, waardoor we vandaag de dag de complexiteit van de zorg, die er gewoon is, ook met betrekking tot regionale samenwerkingsverbanden die er tegenwoordig zijn en samenwerkingsafspraken, ja, die kun je daarmee goed kwijt in onze applicatie. Als we dat 3 jaar geleden niet hadden gedaan, dan denk ik dat we vandaag meer problemen hadden om de dynamiek die nu in de zorg is met betrekking tot de digitalisering aan te kunnen. En eigenlijk is elke zorgvraag die er nu is, hè, ook de regionale proeftuinen die er zijn, kunnen wij gewoon als applicatie heel erg goed ondersteunen, omdat zij binnen onze applicatie die afspraken regionaal gewoon ja, in kunnen richten. En het werkt dan, de dag daarna werkt het.
Is het zo dat de gegevens blijven altijd van de patiënt op het platform?
Ja, wij zijn niet zozeer de gegevens blijven van de patiënt op het platform. Nee, wij zijn verwerker. En dat is een beetje een technische term. Maar de verantwoordelijk verwerker van uiteindelijk de oorspronkelijke verwijzing is de huisarts. Dat blijft de verantwoordelijk verwerker. Wij hebben de opdracht om als verwerkende partij dat op de goede manier te brengen bij de zorginstelling. Mocht er op een gegeven moment een terugrapportage komen bijvoorbeeld, of een doorverwijzing vanuit de zorginstelling die dit ook via zorgdomein doet, dan worden zij op dat moment de verantwoordelijke.
Maar ik kan me voorstellen dat er ook patiënten zijn die zeggen van, meneer de huisarts, wat gaat u precies doen met die gegevens van mij via dat platform? Kun je dan zeggen van, ik wil het niet als patiënt zijnde?
Wat het platform doet, wat je kan zeggen is, ik wil mijn verwijzing, waar het dan in dit geval bijvoorbeeld over gaat, die wil ik gewoon uitgeprint hebben en ik neem hem mee naar de zorginstelling. Neemt niet weg dat onder water er wel een digitale lijn gaat naar de betreffende zorginstelling, waar volledig gedigitaliseerd jouw gegevens met jouw specifieke zorgvraag, met jouw specifieke gegevens daar naartoe gaan.
Dat alleen kun je die zijn niet weigeren.
Ik denk dat je kan weigeren door gewoon te stellen van, geef mij het nummer en ik bel het ziekenhuis zelf wel. Dus dat theoretisch zou dat absoluut kunnen. Ik denk dat het wel belangrijk is om te melden dat wij volledig aan alle AVG-regelgeving moeten doen en het ook per kwartaal moeten toetsen, NEN 7510, et cetera. Wat uiteindelijk bottomline inhoudt, dat wij voldoen aan alle criteria die opgelegd zijn om te zorgen dat dat veilig over de lijnen gaat. En om een voorbeeld te geven, al zou ik vandaag de dag van jou, Tom Jessen, willen weten wat er allemaal met Tom Jessen aan de hand is, dat kan ik niet. Ik heb geen toegang, het is gecodeerd, ik kan helemaal niks zien. Sterker nog, voor mezelf ook niet.
Nee. Dus maar wat is dan het verschil met het elektronische patiëntendossier? Want,
ja.
Want eigenlijk de elementen die je noemt, ja, komen daar wel heel erg, tenminste voor mij klinkt het al zo, ja, het zit allemaal digitaal. Je kunt het combineren met elkaar, je kunt er voordeel uithalen. Het lijkt er wel heel erg op.
Ja, het elektronisch patiëntendossier, dat zie je vaak, dat wordt geïnitieerd vandaag de dag meer uit de ziekenhuizen. Die hebben een ziekenhuisinformatiesysteem en een derivaat daarvan is het elektronisch patiëntendossier.
En hier is het startpunt de huisarts.
Nee, vaak niet het standpunt de huisarts. Alhoewel ook huisartsinformatiesystemen hebben ook delen waar een patiënt kan inloggen wat voor hem van belang is. Waar het echt om gaat is niet alleen welke gegevens waar liggen, maar waar wij in zitten is eigenlijk dat niemands land daartussen. Want het gaat dan van het HIS-systeem naar het CIS-systeem. Nou, dat heb ik ook zojuist uitgelegd. Dat is wat wij oplossen. Echt, als jij als patiënt bijvoorbeeld, je bent in een ziekenhuis geweest en je bent daar, weet ik veel, 10 dagen geweest. En je wil de uitslagen zien van het lab en je wil weten wat de desbetreffende professional over jou gezegd heeft of wat de aantekeningen zijn. Dat wordt vaak in het EPD gezet en dat ligt niet bij zorgdomein.
Dus dat, wat dat betreft is het wel iets anders?
EPD is echt wat anders, ja.
Ja, exact. Hoe worden jullie gezien in de markt?
Door de zorgprofessionals, door de zorgverwijzen in ieder geval als een fantastisch hulpmiddel om te zorgen dat alles veilig over de lijnen gaat met de juiste gegevens naar de zorgaanbieder.
Dat zijn vaak?
Die zijn fans. Hoofdzakelijk zijn dat, om als voorbeeld te geven, huisartsen, ja. Maar bijvoorbeeld ook bedrijfsartsen die keuringen doen, et cetera. Dus er zijn meerdere type verwijzers.
Ja. Ze hebben er ook een belang bij, want hun werk gaat waarschijnlijk vele malen sneller en makkelijker.
Ja, absoluut. Ja. Ja, absoluut. Je kan je voorstellen als je weer papiertjes moet gaan schrijven, dan
zit je niet op te wachten.
Nee, daar zie je niet meer op te wachten. En het staat weer ter beschikking in een applicatie gewoon voor je neus. Dus wat dat betreft, makkelijker kunnen we dat zeker niet maken wat dat betreft. Aan de andere kant hebben we de zorgaanbieders. En een zorgaanbieder is een breed veld. Hè. Dat zijn ziekenhuizen, het zijn ook gemeentes, het sociaal domein, VVT, GGZ. En je snapt als je als partij daartussen zit, wat wij vandaag de dag zijn, dat ze wel denken, oeh, dat is een hele belangrijke functie. Want uiteindelijk komt bijvoorbeeld voor een ziekenhuis soms wel 80% wat door de voordeur komt, dat wordt in ieder geval gefaciliteerd door zorgdomein. Ja, voordat je het went of verkeerd, gaan ze natuurlijk wel kijken, oeh, dat is een platform wat een enorm grote marktpenetratie in Nederland heeft. En dat klopt ook. We zijn daar een enorm groot, en sommigen noemen het zelf wel eens een monopolist. Ik denk op de generieke vorm van wat wij doen, zijn wij daadwerkelijk de enige die het op deze manier kunnen aanbieden. Op details, bijvoorbeeld diagnostiek, zijn er wel degelijk concurrenten. Ik denk dat dit de eerste beeld is van het merendeel van het zorgaanbiedende veld. We zijn erg afhankelijk van zorgdomein. Het tweede beeld zou kunnen zijn dat ze zeggen, ja, in hoeverre gebruikt of misbruikt zorgdomein dat? Daar zullen ze natuurlijk kritisch op zijn.
Jullie zijn in feite een commerciële partij.
Wij zijn een commerciële partij. En dat betekent voor ons dat wij voor eigen rekening en middelen de risico's hebben genomen om te zijn waar we nu zijn. We hebben dus bijvoorbeeld nooit subsidie ontvangen voor welke ontwikkeling wat wij doen, whatsoever.
En waar zit dan de pijn van ik noem het maar eventjes, de kritiekkast is misschien een groot woord, maar de mensen die denken van, dat is wel een hele belangrijke positie waar zorgdomein zit. Zit die angst dan, als je het zo wil noemen, in het feit van, moet dat niet in andere handen zijn? Misschien wel bij een overheidsachtig orgaan?
Ja, kijk, het is heel simpel. Het privaat belang van zorgdomein raakt hier het publiek belang. En dat beseffen wij terdege. Wij staan daarom ook open. Bijvoorbeeld, de GV 5 jaar geleden een keer bij de NZA aangeklopt. Door eigenlijk te zeggen, jongens, we verwachten dat jullie ons te zijner tijd moeten gaan reguleren. Als dit zo doorgaat op de koers waar we nu zitten. Is niet een bewuste keuze van ons geweest. Maar zo ging de golf, zeg maar, van zorgdomein. Toen de tijd, snap ik het ook wel, waren we onder water bezig, was niet zo relevant. Maar vandaag de dag weten de meerderheid van de spelers in de markt, tot aan ook VWS, ook wel van ja, hier zit een enorme overlap tussen publiek en maatschappelijk belang. En dat erkennen wij en herkennen wij ook. En het is nu taak om te zorgen dat ook in onze governance model, in onze aandeelhouderschapsmodel, we daar een fundament kunnen vinden waar iedereen mee kan leven. Zodat wat er de afgelopen 20 jaar gerealiseerd is ten gunste van de zorg, wel behouden blijft. Want daar is enorm veel mee tijd, moeite en efforts mee gemoeid van iedereen in het zorgveld. Hè? Niet alleen zorgdomein, ook ziekenhuizen hebben toen de tijd meegewerkt. Ook zelfstandig behandelklinieken, et cetera. Nu gaat het erom, hoe vind je elkaar daar, ik noem het maar even, in het midden. En dat is een heel fascinerend proces wat hier gebeurt. Ik denk dat, laat ik zo zeggen, de eerste instantie is niet dat men met elkaar, met respect naar elkaar benadert. En dat is een lastig iets voor ons om mee te schakelen in ieder geval.
Zou de publieke sector het liefste zelf willen hebben? Iets dergelijks wat jullie hebben opgezet met rijwijten?
Ja, dat zou ik snappen ook. Maar dat zou het liefst zelf in hun bezit hebben. Ik denk dat ongetwijfeld een paar mensen achter hun hoofd zullen krabben en die denken, hoe is ons dit overkomen? En dan lijkt het net alsof zorgdomein op knieper in hoekjes met de handen vrij. Want dat is ons dan wel even gelukt. Dat is helemaal niet de situatie. Wij zijn ingesprongen op een behoefte die daar gewoon sterk was, die we zagen vanuit vroeger. Ja. En dat is succesvol geworden.
Slim ondernemerschap heet dat?
Dat is zeker slim ondernemerschap, zeker.
En binnen alle wet en regelgeving, want jullie doen niets wat illegaal is.
Correct.
Hoe kun je dan toch, want je zegt net van er wordt niet altijd met respect naar elkaar gekeken. Ja. Hoe kun je die twee werelden dan toch dichter bij elkaar brengen? Want eigenlijk moet je mensen overtuigen, daar zit het eigenlijk van dat jullie zorgvuldig omgaan met de positie die jullie hebben.
Ja, nou kijk, ik denk zorgvuldig omgaan met de positie die we hebben, denk ik dat als iedereen gewoon thuis 's avonds zit in zijn koffie te roeren, het echt wel weet, want we doen het namelijk al 20 jaar superzuiver, zonder een enkele fout. Dus daar zal de angst in die end, als het gewoon dingen feitelijk worden, niet zozeer zitten.
Waar zit het dan wel?
Nee, ik denk dat ook een deel emotie zit. Misschien van not invented here. Dat zijn toch wel zaken die wel degelijk spelen. Maar ik denk voornamelijk dat wij ons begeven op een maatschappelijk vlak waarvan ik snap dat iemand zegt van patiëntgegevens over een lijn van een commerciële partij. Poeh, wat gebeurt er als jullie de knop uitzetten? Of gaan zeggen, dit is zo belangrijk, wij doen de prijs maal 20. Ik noem maar eens wat. Wat gebeurt er dan? Ja, als je dat over nadenkt, dan kun je rampscenario's verzinnen tot en met. Maar dat is onze insteek per definitie niet. Daarvoor bestaan we al 20 jaar en dat is toch een historie die je zou moeten kunnen waarderen. Maar ik snap dat het zorgveld wel denkt van, we hebben dat liever in iets meer gecontroleerde handen op maatschappelijk niveau.
Wordt daarover gepraat of dat kan? Of is dat wat jullie betreft niet ter discussie, ligt niet op tafel?
Nou, kijk, wij zijn ondernemers, dus wij als wij het hebben, wordt er over gepraat, dan zijn wij altijd vrij direct in de zin van, nou, dan willen we ook met een instantie of een maatschappij praten, bijvoorbeeld bij monden van VWS. Wat dat betreft tappen die per definitie uit een ander vaatje. Dat is voor ons ook leren. Dat gaat op een andere manier dan rechtstreeks. Dus dat moet via bijvoorbeeld position papers, et cetera. Waarvan ik dan altijd denk, nou, daar leveren we er al 15 miljoen per jaar van af. Dat is namelijk goed werkgeverschap en zorgen dat we de patiënt bedienen. Maar ik snap dat dat op een andere manier dient te gaan. Daar moeten wij in leren als bedrijf. Aan de andere kant denk ik ook dat de maatschappij kan leren hoe je om moet gaan met een bedrijf op zijn merites. En dat begint met een bepaalde mate van waardering voor elkaar. Dus waarvoor wij hebben gekozen in ieder geval, is te zorgen dat wij in ieder geval voor onszelf rules en regulations opstellen die we ook transparant maken naar de zorg om te zeggen, jongens, dit is waar wij ons in ieder geval zelf aan gaan houden. Dan moet je denken aan governance, dan moet je denken aan prijsbeleid, dan moet je denken aan winstallocatie. Dat doen wij in samenwerking met een andere partij, zodat wij in ieder geval kunnen laten zien, jongens, het is in ieder geval in goede handen. Dat is onze uitgestoken hand. Als ze dan zeggen van, dat is in ieder geval prettig om dat te weten. Hè. Er worden hier niet de duimschroeven aangedraaid door zorgdomein. Dat willen we niet, kunnen we niet en dat moet ook niet überhaupt het idee zijn in dit maatschappelijk belang. Dan geeft dat misschien een heel goed fundament om wel verder te praten. Maar rechtstreeks gebeurt dat bijna nooit. Dat gaat op andere manieren.
Kun je ondanks de ontwikkelingen op dit vlak wat je schetst doorgroeien, door innoveren? Want de wereld is deze wereld constant in verandering. Is die ruimte er wel met de partners waar je mee samenwerkt, ondanks de discussie die er ook is?
Ja, hoe gek het ook klinkt, maar die is extreem. Dus je hebt het zowel binnen de markten waar we al opereren, waar we nog veel meer kunnen betekenen. Hè? Want wat is uiteindelijk zorgdomein? Zorgdomein is een applicatie waar de zorgaanbieders een gaspedaal hebben. Hè? Ik wil meer op een bepaalde ingreep hebben. Dat kan ook voor een ZBC interessant zijn. Maar het is ook een rem. Hè? Als een zorginstelling zegt van, ja, ik ga me meer specialiseren die kant op en hier minder op, dan kunnen ze dusdanig inrichten dat er minder toestroom daartoe is. En dat is een heel belangrijk verschil ten opzichte van andere platformen die alleen maar gas open hebben. Hè? Vul hotelbedden. Dat is helemaal ons ding niet. En daarnaast heb je een stuur om te zeggen, bijvoorbeeld van, nou, wij willen minder fysieke instroom van de mensen hebben. Daarom richten wij bijvoorbeeld teleconsultaties in. Dat is een consulterende manier op afstand. Of anderhalve lijns consult, wat meer richting de huisarts gaat.
Dat heeft ook mee te maken dat je alleen de extreme gevallen of de ernstige gevallen naar het ziekenhuis toekomt. En de andere zaken via inderdaad een Skype-verbinding. Ik noem het even heel simpel.
Absoluut.
Maar op afstand mensen ook kunt helpen.
Ja, absoluut. En daar is zorgdomein helemaal voor equipped. Want we hebben zowel de vragende kant als de aanbiedende kant op ons platform. Dus die sturing daarvan, het stuurwiel, dus niet dat zorgdomein het stuurt. Dat bedoel ik niet. Belangrijk begrip om even uit te leggen. Het stuurwiel heb je daarin zelf in handen. En de inrichting daarvoor ook. Dus ook het gras en ook het rempedaal. En dat daar is het platform voor equipped. Daarom zeg ik ook, intrinsiek kunnen wij nog ongelooflijk veel betekenen voor de zorg. En dat hoeven wij niet allemaal zelf te doen. Dat kan ook met partnerships gaan, met partijen die daar bijvoorbeeld heel groter zijn geworden, met beeldbellen, et cetera.
Wat is de grootste uitdaging de komende, het gaat zo snel, maar de komende jaren?
Ja, dat is denk ik hoe de patiënt zich gaat manifesteren in het zorgveld. Hè. Wordt het echt een mondige patiënt, ja of nee? Hè? Heeft hij de informatie tot zijn beschikking waardoor hij misschien wel kritischer wordt dan vandaag de dag? Dat kan een factor zijn.
Dat is toch al aan de hand?
Ja, is al aan de hand. Alleen, er is iets raars. Het is heel grappig. Jaap Maljus heeft ook een boekje geschreven. Dat heet Waarom is altijd alles anders in de zorg? Daar staat één van de zaken over patiënten in. En eigenlijk staat daar van, er gebeurt iets raars met de patiënt op het moment dat hij witte jassen ziet. Dan ga je in een soort, niet een fatalistische instelling, maar dan denk je, dit is materie, dat weet ik ook niet. Ik laat me maar adviseren. En dit is in de zorg natuurlijk sterker aanwezig dan, ik noem maar wat, bij het boeken van een hotelkamer. Dat is natuurlijk totaal anders. Ik denk wel dat de kritische consument kritischer zal worden. Ook andere middelen zal gebruiken om de informatie tot zich te laten komen. Hè.
Je kunt
het allemaal opzoeken. Laten we in ieder geval zorgen dat het op een handige plek gewoon goed verzameld is. Daar waar vraag en aanbod bij elkaar komen. Maar dat zijn wij dan. Dus ik denk dat dat een hele belangrijke ontwikkeling is.
Ik dacht dat je iets ging roepen in de zin van de zorgkosten. Hè? Dat loopt alleen maar op.
Ja.
Is dat nog iets waar jullie een rol in kunnen spelen? Of is dat eigenlijk buiten jouw invloedsveld?
Nee, dat is zeker waar we een rol in kunnen spelen. Waar we ook een rol willen spelen. Alleen het werkelijk dempen van de zorgkosten, dat hebben we enerzijds al gedaan door alles te digitaliseren. En dat is factoren lager dan wat men ooit betaalde. Dus dat is al één. Maar het allerbelangrijkste is waar de komende tijd de demping in de zorgkosten zit, is het uit een vergrijzing vergrijzing van Nederland. En uiteindelijk dat ja, het niet oneindig kan doorgaan. Dat we niet straks naar 140 miljard zorgkosten zitten te kijken binnen 3 jaar. Dus zie je allerlei initiatieven over de digitaliseringsas. Hè, om de, nou ja, alleen de juiste patiënt binnen de deuren te krijgen. En de patiënt die het eigenlijk nog niet nodig heeft of op een andere manier geholpen kan worden. Hetzij bij de huisarts, hetzij misschien bij een private kliniek. Op een betere, efficiëntere en misschien wel goedkopere manier te kunnen helpen. Dan heb je weer een platform nodig die op het juiste moment het vraag en het aanbod bij elkaar brengt. En dat is zorgdomein.
En jullie hebben de infrastructuur in feite, dus wat je net schetst, dat zou kunnen via jullie platform.
Dat gebeurt bij ons platform en het kan nog vele malen attractiever via het platform. Ja, als ze daar open voor staan om dat ook in te richten. Maar dat gebeurt al. Alleen ja, net zoals de vlucht is geweest de afgelopen 20 jaar om überhaupt zorgproducten in te richten. Ja, het heeft gewoon tijd nodig. Teleconsultaties heeft gewoon tijd nodig voordat het echt een vlucht gaat nemen. Anderhalve lijnzorg heeft een tijd nodig voordat het echt een vlucht gaat nemen. Dat is ook weer sterk afhankelijk van de prikkels die de overheid geeft aan zorginstellingen om dat in te richten, ja of nee. Want zo werkt dat systeem in ieder geval. Maar wij zijn equipped om daar de invulling aan te geven in ieder geval. Ja.
Hoeveel mensen werken er bij Zorgdomein?
Ja, vandaag de dag inclusief wat inhuur, dat zijn er niet heel erg veel. Dat zijn er zo rond de 120 en dat is verdeeld over 2 locaties. Het merendeel is 100 plus man werkt hier in Breukelen. Dat is een dorp tussen Amsterdam en Utrecht. En er werkt nog een deeltje in Heerenveen. Dat is onze nearshoring techies, noem ik dat altijd maar. Dus wij hoeven niet naar het buitenland. Maar er werken fantastische mensen in het noorden van Nederland.
Wat grappig, hoe ben je daar terechtgekomen?
Ja, we hebben vroeger, en het is behoorlijk wat jaren geleden, hebben we ooit een bedrijf overgenomen. Dat heet Teleconsultatie Nederland. Dus moet je nagaan, toen waren we er al mee bezig. Die dus op teleconsultatiewijze zorg aanbiedt. En die hebben wij op ons platform genomen. Alleen we hebben op een gegeven moment wel beseft van nee, wij zijn een platform, wij zijn geen zorgaanbiedende instelling. Dus we hebben het ook weer verkocht. Maar in nieuwe danigheid hebben we de techneuten die vandaan kwamen, die zijn nog steeds in dienst bij Zorgdomein. En die zitten met z'n allen in Heerenveen, want dat was van oorsprong Heerenveen.
Je hebt dus binnen je bedrijf heb je verschillende soorten mensen met verschillende achtergronden heb je aanwezig. Je hebt echt de technische mensen.
Zeker.
Ik neem ook aan dat je de salesmensen hebt die het aan de man brengen, nog steeds. Want ik neem aan dat het aantal zorgaanbieders nog steeds toeneemt op jullie platform.
Ja, het is wat dat betreft arbeidsintensief. Hè? Dus het is een redelijk klassieke manier nog
gaat
van
elkaar.
Ja, het is echt
dus
met
die telefonisch iets verkopen.
Dat lukt ons bijna niet, behalve een aantal deelgebiedjes. Het neerzetten van een nieuwe feature van Zorgdomein die vrij laagdrempelig aan te schaffen is, dat kan telefonisch, maar alleen al als er al de relatie is en ze al klant zijn. Je ziet waar Zorgdomein nog nieuw is, of een ander ziekenhuis wat later aangesloten moet worden, of een regio, dat is echt gewoon accountmanagementwerk, langsgaan en in grote sessies aan tafel zitten en laten zien waar Zorgdomein voor staat. Ja. Dus dat is een deel. We hebben een groot deel techisch, dat is 50%. We hebben heel veel mensen die met het product bezig zijn. Hoe is de werking van het product en werkt het optimaal voor zowel de verwijzer als de aanbieder?
Testen is dat eigenlijk?
Nou ja, dat is het testen en het product beter neerzetten, ook op UX-vlak. Hè. Dus hoe komt het over en werkt dit lekker? Hè? En als je echt uit onze wereld komt, dan is eigenlijk iedereen continu bezig met hoe kan het elke dag een klein beetje beter weer gaan dan gisteren.
Met een zorg aan achtergrond?
Ja, zeker. Dus wat we hebben is de meer van de business consultants. Een aantal daarvan hebben zeker een zorg achtergrond. Ook een aantal techneuten hebben een zorg achtergrond. Ja, mippers noem je dat.
Is dat een vereiste? Vind je dat belangrijk dat iedereen dat heeft? Omdat je dan heel goed snapt van aan de andere kant van de schutting zitten ze er zo in.
Ja, het klinkt misschien brutaal. Het is geen vereiste, maar het maakt het wel een stuk makkelijker. Dus ja, je krijgt het begrip veel beter aan de andere kant van tafel. Neemt niet weg dat wat wij doen een heel ander métier is natuurlijk dan wat de zorg doet. En dat is maar goed ook, want hier zijn wij goed in en de zorg zijn andere dingen goed. Maar het werkt natuurlijk een stuk sneller en makkelijker als je mekaars taal kent. Dus om een voorbeeld te geven, wij hier iemand in dienst, die is van oorsprong opgeleid tot huisarts. Je merkt ook als hij met huisartsen praat en communiceert, dat gaat bijna natuurlijk en dat wordt heel makkelijk geaccepteerd. Het is de juiste woorden, de juiste taal en dan werkt het. Neemt niet weg dat zijn dagelijkse praktijk gaat over onze applicatie. Natuurlijk heel wat anders dan waar een huisarts elke dag mee geconfronteerd.
Maar het is ook deels van de autoriteit die je opbouwt doordat je in huis mensen hebt die verstand van zaken hebben en dat ook uitstralen naar het werkveld.
Ja, absoluut. Ja. Natuurlijk. Ja, zeker noodzakelijk, ja. Ja.
Heb je zelf een achtergrond in de zorg eigenlijk?
Nee, ik ben de laatste 3 jaar hier werkzaam. Dus dat is mijn eerste echte werkervaring in de zorg. Anders dan dat ik wel eens patiënt ben geweest.
Is het een voor- of een nadeel?
Ik denk dat het een voordeel is, maar dat zeg ik een beetje stil.
Want?
Omdat, ik zeg het wel eens vaker, het is soms prettig dat je niet alle pijntjes kent van de zorg. Op een gegeven moment zit dat in je en dan ben je er heel gevoelig voor wat goed is. Maar net zoals in familiaire dingen is wel eens de kleinste dingen kunnen de grootste problemen worden, terwijl ze achteraf gezien echt een beetje onzin waren waar je het over had. Het is een voordeel als je niet continu erin zit, want je wil niet alle pijnen van de zorg voelen. Die er valide is, hoor daar niet van, hetzelfde in onze sector. Maar je wil daar enigszins op de juiste momenten vrij over kunnen nadenken en echt erboven kunnen staan van hoe kunnen we een aantal zaken oplossen. Dat lukt je denk ik beter als je soms je kan de-attachen van de zorg.
Ik stelde je net die vraag over hoe het bedrijf is opgebouwd en dat heb je goed uitgelegd met de verschillende achtergronden, de verschillende beroepen. Hoe gaat dat samen? Want dat zijn verschillende achtergronden. Ja. Is dat zo dat het, bij wijze van spreken heel praktisch, tijdens de lunch allemaal eilandjes zijn die ja, naar elkaar toe kruipen? Ja. Of is het een grote mix, één grote familie?
Ja, het is bij ons een grote mix, één grote familie, maar dat gaat niet zomaar vanzelf. Nee. Dat komt ook hoe je het organiseert.
Dus heb je bewust op gestuurd?
Zeker. Dus een van de voorbeelden die daarbij helpt, wij noemen dat het verticaliseren van zorgdomein. Je kan klassiek nadenken, ik heb techneuten in dienst, ik heb een commerciant in dienst, en dat is een team, en een techneut is een team, een product manager is een team, en dan de directielagen is een team. Ja, dan krijg je allemaal eilanden, dat klopt. Dat hebben wij geverticaliseerd. En eigenlijk bestaan er binnen zorgdomein een aantal eigen bedrijfjes, zeg maar, waarvan één bedrijfje binnen zorgdomein zich concentreert op de aanbiedende kant van het vraag-aanbod verhaal. Daar zit de commerciant in, daar zit de productmanager in, techneut in, mensen met een zorgachtergrond en de service- en supportmedewerkers en implementatiemedewerkers, die allemaal een verschillend DNA hebben, maar allemaal hetzelfde doel uiteindelijk nastreven. Ze hebben namelijk hetzelfde plan, wij noemen dat een OGSM, Objectives and Goals and Measurement, om te zorgen dat ze optimaal voldoen aan de behoeften aan de aanbiedende zijde. Dat is een vertical team. Van alle melee zit daarin. Maar dat doen we hetzelfde aan de vragende zijde. Dus voor huisartsen, bedrijfsartsen, et cetera, die op ons platform komen en op een andere manier het gebruiken dan de aanbiedende zijde. Ook daar hebben we een vertical in. We hebben hetzelfde bij een vertical die zich bezighoudt met van ja, wat ziet de patiënt dan? Dat is toch weer iets anders hoe die ernaar kijkt. Hè? Alleen om het feit dat 50% mobiel gaat. Dat is heel wat anders dan applicatief. Daar hebben we ook verschillende DNA in die vertical gezet. En ik denk dat is het grootste verschil ten opzichte van vroeger, waardoor je een hele goede melee krijgt, waardoor iedereen aan hetzelfde doel werkt en zich één groot zorgdomein in die end voelt, anders dan verschillende eilanden van expertise.
Wat is nou voor, je hebt al antwoord gegeven op de vraag, hè, wat waar je op gaat richten met zorgdomein, maar wat is nou een ontwikkeling waarvan je zegt, oké, let op, komende jaren, daar gaat het over. Data bijvoorbeeld hebben we het nog niet over gehad in de zorg. Ja. Is dat een factor van belang?
Voor ons metatechnisch, hè, dus geaggregeerd wel degelijk. Hè. Dus ik geef een heel simpel voorbeeld. Vanuit de overheid is er nu een hele sterke push naar de regionalisatie van de zorg. Dat betekent eigenlijk, er zijn redelijk fictieve regio's dan aangewezen. Die zeggen, ja, binnen jouw regio moet jij voor een aantal zaken zorgen waar verschillende type zorginstellingen zich in begeven. Vanuit metadata perspectief, als wij naar binnen zorgdomeinen kijken van ja, hoe beweegt de zorg zich over het land Nederland, dan bestaan er helemaal geen regio's meer. Dat gaat wat dat betreft steeds meer alle kanten op. Je ziet dus al dat zowel huisartsen als wellicht dan ook patiënten veel actiever zoeken naar daar waar de zorg het best geleverd kan worden. En dat gaat altijd over grenzen heen. Sterker nog, als je die nadenkt, is het misschien helemaal straks geen Nederlands vraagstuk meer, maar misschien een Europees vraagstuk, ja, misschien zelfs een wereldwijd vraagstuk, dat weet ik niet. Maar zeker niet puur alleen regionaal. Wat natuurlijk regionaal wel helpt, is dat je in ieder geval al breder wil en moet gaan nadenken dan je instelling zelf. Dus dat is absoluut wel het voordeel. Maar goed, daarvoor alleen al data op metatechnisch gebied is dan al interessant. Maar je kan je ook voorstellen, een zorginstelling heeft zijn zorgproducten bij ons ingericht, een willekeurig ziekenhuis, ziekenhuis X. En die heeft wel een bepaald beleid voor de komende 5 jaar. Ze willen zich misschien specialiseren. Nou, dat richten ze in op een bepaalde manier op zorgdomein. De ene is daar heel actief in, de andere wat latent. En het is dan heel interessant voor hun, voor hunzelf om terug te zien in hun eigen dashboard. Ja, werkt onze ambitie en strategie die we hebben, zien we dat in de instroom ook daadwerkelijk veranderen over tijd? Nou, die gegevens hebben zij volledig tot hun beschikking. Je kan je dan ook voorstellen, hey, dat is leuk als het ene ziekenhuis dat voor zichzelf kan zien, kunnen ze niet dan binnen zo'n regio, als ze toch binnen de regio samenwerken, exact, onderling eens kijken van, hey jongens, hoe verhoudt ze dat tot elkaar? En dan begint het heel erg leuk te worden natuurlijk. Ja, dan gaan een aantal instellingen zeggen, ja, nee, ik wil dat van de anderen wel weten, maar dat voor mij hoeven ze niet te zien. Ja, en dat is een heel mooi spel. Daar doen wij uiteindelijk ook niks mee, want het zijn hun gegevens. Daar kunnen wij dan dus ook niks mee doen. Echter, als zo'n regio bijvoorbeeld dan zou zeggen, nou, wij zijn met elkaar overeengekomen dat wij deze en deze type data met elkaar willen delen. Zorg ermee en zorg dat dat goed inzichtelijk wordt voor ons allen middels de duidelijk inlog. Ja, dat staat wat dat betreft klaar om te draaien. Ja, alleen ja, daar moeten ze zelf de behoefte aan hebben. Dus dat is alleen op datagebied wat er kan gaan gebeuren. Maar trends, natuurlijk, trends zijn er ook. Alleen daar mogen, en daar doen wij ook niks mee. Maar bijvoorbeeld, ja, zien wij daadwerkelijk dat de griepepidemie aankomt, ja of nee? Nou, dat zouden wij misschien al voorspellend kunnen zien, ja. Ja.
Als ik het eigenlijk zo hoor, en ik denk nog even terug aan wat je net zei, hè, dat die discussie met ook de publieke sector, dan zou je ook kunnen denken, wat gaaf dat we eigenlijk het systeem in Nederland zo hebben ingericht, dat jullie als commerciële partij dit hebben opgezet. Mm-hmm. Het loopt goed, zelfs gesmeerd. Dus ja. Iedereen is erop aangesloten, natuurlijk zijn verbeterpunten, maar het loopt goed. Dan zou je ook kunnen zeggen, is dit niet een geweldige case, en misschien gebeurt dat wel al, voor het buitenland, ja. waar deze problemen ook spelen en waar je kunt laten zien van, jongens, kijk eens even wat een geweldige. Hè? We zijn al een innovatief land binnen Europa, maar dit onderstreept het nog eens een keer wat we hier aan het doen zijn.
Ja, Tom, je slaat de spijker op zijn kop. Dat weten wij wel zeker. Hè? We praten ook met een aantal buitenlandse partijen die naar ons kijken en denken, maar hoe hebben jullie dat dan gedaan? Dan leggen we dat uit, ook de complexiteit en de granulariteit die bij ons platform beschikbaar is voor de actoren die actief zijn, huisarts, verwijzer, verzekeraar, patiënt. Dit kent zijn weerga in Europa bijvoorbeeld al totaal niet. Laat staan wereldwijd wat dat betreft ook niet.
Dus alleen we lopen dat echt voorop.
Ja, alleen het klinkt een beetje heel arrogant om zo te stellen. Want dat is niet hoe ik het bedoel. Want de reden dat wij nog niet in Europa zijn, omdat wij weten dat wij nog niet de klus geklaard hebben in Nederland. En de klus lijkt het alsof ik daarmee bedoel op slot gezet. Nee, wat wij willen zijn in Nederland, ik noem dat altijd, is wereldkampioen. En dat onder andere heeft dat te maken ook met acceptatie, gunning en ook het feit dat het als positief ervaren wordt. En daar hebben we nog echt wel wat werk te verzetten. Dat duurt nog even. En ik ben er ook van overtuigd, mocht je naar het buitenland winnen, dat gebeurt nu al een beetje automatisch met zorgdomein aan de randgebieden. Duitse partijen willen erop, want Nederlanders verwijzen ook wel eens naar Duitsland. Dus dat gebeurt een beetje mondjesmaat. Maar stel je zegt, nou, een willekeurig land, dat kan je niet met één teen in het water doen. Hè? Dus dan moet je echt full force erin gaan. Nou, dan kom je weer terug. We zijn een ondernemende partij. Dat zouden we best wel weer willen overwegen. Maar dat vergt enorm veel risico's en enorm veel kapitaal. We willen zeker niet dat ten koste gaat van wat we hier in Nederland hebben gerealiseerd en waar ook de ziekenhuizen en andere zorginstellingen hun bijdrage aan hebben geleverd. Dus dat zijn wel degelijk afwegingen, keuzes die serieus zijn. En daarmee willen we in ieder geval zorgen dat in Nederland de zaken gedekt moeten zijn zoals het gedekt moet zijn. En waar publiek-privaat elkaar heeft gevonden en elkaar de hand heeft geschud in ieder geval. En daar zijn we gewoon nog niet.
Dus eerst wereldkampioen worden hier in Nederland.
Wereldkampioen in Nederland. Dat is denk ik heel belangrijk en daar is de maatschappij bij betrokken, ja.
Oké. Ik dank je wel voor dit gesprek, Dick. En heel veel succes met die ambitie.
Dank je wel, Tom.
Dit was Slimme Zorg, een podcast voor zorgprofessionals. Met in deze aflevering Dick Gorris, de CEO van Zorgdomein. Abonneer je op Slimme Zorg, zodat je geen aflevering mist. En wil je meer weten over het maken van een podcast? Stuur me dan eventjes een berichtje. Je vindt mijn e-mailadres in de beschrijving bij deze podcast. In de volgende aflevering Jos Merks van P5.com. Lange tijd was Jos bestuurder bij een publieke zorgorganisatie, maar nu zit hij aan de andere kant, in het commerciële veld. Wat zijn daar de voor- en de nadelen van? Dat vertelt hij de volgende keer.